Ik wil vanmorgen met jullie nog weer eens nadenken over datgene waar we 2 weken geleden samen over nagedacht hebben. Toen hebben we zo samen stilgestaan bij wat de Bijbel eigenlijk zegt over de Sabbat en de betekenis daarvan. Voor het volk van Israël en nu wat het voor ons betekent. Ik doe dat zo in 1 keer, dan vertel ik daar iets over. Maar dan duik je daarin en dan ben je daarmee bezig en verwerk je dat wat. En dan is er eigenlijk zoveel wat uit de Bijbel dan zo naar voren komt. Dat ik daar nog graag een tweede keer eigenlijk met jullie over na wil denken vanmorgen. Ik wil zo nog eventjes stil zijn en bidden. Vader in de hemel, we willen zo voor uw aangezicht komen zoals we dat ook vanmorgen gedaan hebben in onze liederen en gebeden. En we willen zo opzien naar u, zoals we ook gebeden hebben. Heer, omdat onze hulp en onze verwachting is van u en van u alleen. Heer, van onszelf hebben we eigenlijk niets te geven als het niet van u is. En daarom bid ik u zo dat u onze gedachten echt vult met gedachten van u, met woorden van u. Heer, omdat we weten dat de woorden die u geeft en die u spreekt, zijn woorden van leven en zijn woorden van eeuwig leven. Heer, we willen u zo danken dat we zo samen mogen zijn als uw gemeente en dat we u zo mogen naderen. En dat u onze God en onze Vader bent in Jezus Christus. Amen. Weet je, er is iets heel vanzelfsprekends wat ik vanmorgen eens even zo mee wil beginnen. Voor jullie wil neerleggen. Dat is iets wat we eigenlijk zo vanzelfsprekend vinden. Dat we er denk ik nooit eigenlijk echt bij stilstaan. En dat is dat we allemaal leven in het ritme van een week. Ik weet niet of je, soms zijn er van die hele vanzelfsprekende dingen in het leven waar je nooit echt eens over nadenkt of bij stilstaat. Maar we leven allemaal eigenlijk in een ritme van een week. Ja, je kunt ook zeggen het ritme van een jaar of van een dag of van een maand. Maar dat is eigenlijk niet iets vanzelfsprekends. Ik wilde vanmorgen gewoon even zo'n moment bij stilstaan en jullie gedachten proberen daarbij te bepalen. Weet je, er bestaat natuurlijk ook, als we het over tijd spreken, dan kennen we dagen, hè? Dus iedere dag staan we op 's morgens en beginnen we aan een nieuwe dag. En een dag, dat is een dag is iets die bestaat omdat de aarde die draait rond in een dag, heb ik geleerd op school. En daarom kennen we een dag, 24 uur, en dan is die aarde 1 keer rond geweest, je merkt dat niet, maar toch is dat zo, die draait er rond en dat is dan een dag. En maanden kennen we ook. Een maand, dat heeft te maken met de stand van de maan die opkomt en die afneemt. Dat heb ik ook op school geleerd. Ik denk de meeste van ons ook. Of het komt nog. Ligt eraan in welke klas dat je zit, bedoel ik. Als je op school zit. En dan kennen we ook nog jaren. Waarom kennen we een jaar? Weet iemand dat? Dus we hebben een dag, we hebben een maand. Maar waarom hebben we een jaar? Wat is dat? Jeroen, die is jarig vandaag. Die mag het zeggen.
De aarde draait in 1 jaar.
Ja, kijk. Dat wist niet iedereen, hè? Nee, maar Jeroen, die weet het. De aarde, die draait in 1 jaar om de zon. En daar staan we ook niet elke dag bij stil. En dat hoeft ook niet. Maar dat zijn, als je erbij stilstaat, is dat onvoorstelbaar altijd, vind ik. Als je dus nadenkt over het heelal, over de schepping. Dus er is iets te zeggen voor een dag. Die zit in de natuur ingebouwd. Een maand zit in de natuur ingeschapen. En een jaar bestaat omdat zo het heelal functioneert. We draaien in een jaar rondom de zon. Maar een week heeft eigenlijk geen enkele basis in de natuur, in de schepping. En dat is heel opvallend. Er is geen enkel fenomeen of verschijnsel in de natuur die zegt dat we het ritme van een week zouden moeten aanhouden. En de vraag is dus, waarom bestaat er een week? Ik ga jullie het antwoord geven vanmorgen ook. Het antwoord dat bestaat, dat staat in Genesis 2, vers 2. Daar staat, toen God op de 7e dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had, rustte hij op de 7e dag van al het werk dat hij gemaakt had. Ik ben eens wat gaan zoeken op internet over een week en wat dat betekent, waar die door ontstaan is. Laat maar even staan, de tekst. En dan kom je erbij uit dat het eigenlijk hierop terug te leiden is. Dit is de basis waarom er een week bestaat. En het bijzondere is eigenlijk ook, het komt dus eigenlijk uit de Bijbel, uit het christelijk geloof, uit het Joodse geloof zou je kunnen zeggen ook. En dat overal over de wereld wordt zo'n indeling van de week wordt aangehouden. Als bijvoorbeeld de mensen in de Verenigde Naties samenkomen, dan kennen ze daar ook het ritme van de week. Dan beginnen ze op maandag ook met hun vergaderingen en dan kennen ze daar ook een zondag. Ja, dat zijn van die vanzelfsprekende dingen, maar ik vind dat dan mooi als je dat zo beseft en daarbij stilstaat. God werkte 6 dagen en hij rustte op de 7e dag. We hebben daar 2 weken geleden zo samen over nagedacht. En dat vormt het patroon van de week. God rustte op de 7e dag. Weet je, de vraag die ik vanmorgen zo wil neerleggen in ons midden is de vraag van welke speciale plaats heeft de Sabbat en voor ons dan de zondag in het leven, in ons dagelijkse leven, in het leven van een christen. Welke plaats heeft die Sabbat, heeft die zondag in ons leven? En wat ik vanmorgen wil doen, er zit ook een stukje herhaling in van 2 weken geleden. Maar ik wil vanmorgen een paar teksten, eigenlijk aardig wat teksten met jullie even lezen. We hebben ze op geprojecteerd ook, op de beamer, zodat je niet alles hoeft op te zoeken. Je kunt het doen. Ook dat is ook fijn als je Bijbel sowieso bij je hebt om mee te lezen. Maar om een paar teksten samen te lezen en te zien wat de principes zijn die God heeft neergelegd toen hij de Sabbat gaf aan de mens. In Exodus hoofdstuk 20, daar komen we het gebod van de Sabbat tegen, zoals we het noemen. Dat zijn de 10 geboden, de 10 woorden staat er in de Bijbel. De 10 geboden, zo kennen wij ze zelf, zo noemen we die vaak ook. Christenen en niet-christenen kennen, ja, die zo ongeveer. Mensen weten waar het over gaat als je dat noemt. En daar staat dan in vers 8, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Een paar dingen wil ik daar kort van zeggen. Het eerste is dat Israël, laat maar even staan die tekst ook, die Israël moest aan die dag steeds weer denken, gedenk, staat er. Dus God gaf de opdracht om steeds weer aan die dag te denken, zichzelf eraan te herinneren. Waarom moesten ze dat doen? Het woord Sabbat betekent letterlijk rust. Gewoon even time out, zou je kunnen zeggen. Rust. Dus God zei eigenlijk, toen hij zei van gedenk de Sabbatdag, denk aan een dag van rust. Vergeet niet om een dag rust te nemen. Het tweede eigenlijk wat die tekst zegt, houd deze dag heilig. Houd deze dag heilig. Dat betekent, zet die dag apart van alle andere dagen. Dat is de betekenis van heilig. Apart zetten. Maar ook specifiek, heiligen voor de Heere God. Dus de rust op deze dag was niet een doelloze rust, van je gaat in je tuinstoel en je hangt onderuit en de hele middag ben je niet meer aanspreekbaar. Maar het is een rust die gericht is op de Heere God. Dat is eigenlijk de intentie van die dag. De aandacht behoort eigenlijk op de Heere God geconcentreerd, gericht te zijn. Heilig die dag, zegt die tekst eigenlijk, door gericht te zijn op de heilige God. Weet je, ik zou mezelf niet kunnen voorstellen dat ik op zondagmorgen, als ik gezond en fit ben, dat ik op zondagmorgen in mijn tuin sta te schoffelen en te harken, terwijl er een dienst is. Ik zou me dat niet kunnen voorstellen. Of iets anders doe, dat ik in staat ben om naar een samenkomst te gaan. Ik zou het verschrikkelijk leeg vinden. Als een enorm gemis ervaren dat ik niet op de zondag, de eerste dag van de week, zo met andere christenen zou samenkomen om de Heere God te aanbidden. Omdat die dag daarvoor apart gezet is in mijn leven, een ritme waarmee ik zelf ben opgegroeid ook, dat geldt misschien niet voor iedereen, maar ik ben ermee opgegroeid. Maar nu ik zelf mag kiezen of ik het wel of niet zou doen, ik zou het ondenkbaar vinden. Op de zondag iets anders te doen, op de zondagmorgen dan in de dienst te zijn. Het derde eigenlijk wat je van dit zou kunnen zeggen, van deze tekst ook, wat ik ervan wil zeggen, is dat het een ritme is. Dat zegt de tekst, een ritme van 1 op 7. Weet je, zo wat simpel is, wat simpel wat ik nu zeg, wat kort door de bocht ook. Maar wat eigenlijk de Heere God vraagt eigenlijk van zijn volk, dat is 1/7 van hun tijd. Als het gaat om geld, om financiën, bijvoorbeeld, dan komen we dat in het Oude Testament vaak tegen. Ook dat is een beetje kort door de bocht. Maar dat God eigenlijk vraagt om 1/10 van de inkomsten van zijn volk. Dus het geven van tiende, dat principe. Daar is zeker veel meer van te zeggen. Ferdinand heeft daar eens een hele goede studie van gemaakt. Maar om de vergelijking eigenlijk te maken, probeer ik iets te laten zien. Dat God vroeg eigenlijk 1/10 van de inkomsten. Maar hij vroeg 1/7 eigenlijk van de tijd. Dus dat is eigenlijk veel meer. Dat God eigenlijk wil dat de mens op hem gericht is. Dat hij dat zo ontzettend belangrijk vindt. Het patroon is werk 6, rust 1. Werk 6, rust 1. Dat is het patroon wat deze tekst uit de 10 geboden ons geeft. Het vierde eigenlijk ook, ik ga daar een beetje snel doorheen, is dat we moeten niet gaan sleutelen aan dit gebod wat er staat, zegt de Heere God. We proberen vaak als mensen te kijken hoe kunnen we er ergens een beetje onderuit komen, als het ons niet helemaal past. Maar dus je zou kunnen zeggen van oké, ik neem die dag rust, maar ik heb iemand in dienst en die laat ik dan het werk doen. Een werknemer of een werknemster, een dienstknecht of een dienstmaagd. Of ik heb wat vee die het kan doen voor mij, of ik heb machines die het werk voor mij kunnen doen, zodat het werk doorgaat, de zaak draait door, maar ik kan de dag rust nemen. Nee, zegt de Heere God, dat doet afbreuk aan het principe. Dan mis je het punt waar het om gaat. Als je probeert alles draaiende te houden en het doet zeg maar de kosten van anderen, dat is niet waar het om gaat. En het vijfde eigenlijk, wat ik in het kort van deze tekst wil zeggen, is dat vers 11, het laatste vers, dat zegt want. Want, waarom? Waarom stelt God dit gebod in? Het brengt ons bij het basisprincipe van waar het in de Sabbat om gaat. Het is het principe van de Sabbatdag die God geeft aan zijn volk, is gebaseerd op de rust van God na de schepping. Weet je, we hebben dat vorige keer bij stilgestaan, dat God schept de hemel en de aarde. En op de zesde dag schept hij de mens. Als kroon op de schepping, zou je kunnen zeggen. En dan is het werk eigenlijk allemaal gedaan en dan komt de mens in beeld. En na die zesde dag, dan komt de zevende dag. En die zevende dag, dat is een Sabbatdag, dat is een rustdag. En dan staat er een rustig God van al het werk. Kun je je afvragen, is God dan vermoeid? Ik denk dat de rust van God niet de rust is van die wij hebben, nodig hebben om bij te komen, om bij te tanken, om verfrist te worden. Maar de rust van de God, van de Heere God, is een rust die eigenlijk gericht is op het genieten van, op het jubelen over, het juichen over de schepping die tot stand gekomen is. En die mens die dan geschapen wordt, die krijgt als eerste dag op deze aarde een rustdag, een Sabbatdag. En dat is waarom God dat gebod van de Sabbat geeft. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere God de Sabbatdag en hij heiligde die. God zegende die dag en heiligde die. Wat betekent dat? Ik denk dat het gewoon betekent wat het zegt. Als God in de Bijbel een mens zegent, dan is die mens gewoon rijk met zegeningen. Bedeeld met zegeningen. Er staat wel eens dat God een land zegent. En wil het eigenlijk zeggen dat de zegen van de Heere God op dat land of op dat volk rust. En als God een dag zegent, dan krijgt die dag een speciaal karakter. Dan wordt het een dag die de zegen van de Heere God in zich draagt. Een dag rijk met zegeningen van de Heere God. Het wil zeggen dat deze dag speciaal opzij gezet wordt om met speciale aandacht op datgene wat heilig is, op God en zijn werken. Hij zegende die en hij heiligde die. God maakt die dag, hij maakt die Sabbat en hij maakt die tot een bron van zegen. Daarom zet hij die dag apart, daarom heiligt hij die dag. Er is nog één tekst voordat ik met jullie van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament wil gaan. Is er nog één tekst die ik wil lezen uit Jesaja hoofdstuk 58. Omdat ik denk dat die tekst ook een heel groot misverstand over de betekenis van de Sabbat eigenlijk kan wegnemen. Weet je, ik ben zelf opgegroeid. We hadden deze week een verjaardagsfeestje bij ons thuis en hadden we wat bezoek en toen hadden we een heel interessant gesprek zo met elkaar over de betekenis van de Sabbat en de zondag. En er waren ook vrienden van ons over die ook uit een traditionele kerk komen, om het zo te zeggen, waar ik zelf in ben opgegroeid. En we hebben zo wat gedeeld over hoe vroeger ook de beleving van de zondag eigenlijk was. En hoe het nu nog ook in bepaalde kerkelijke gebieden en kringen is. En ik moet zeggen, dat was niet altijd, ik denk wel dat dingen veranderen, maar het was niet altijd, denk ik, zoals het hier eigenlijk beschreven wordt in Jesaja 58. Waar het gaat om vreugde. Een dag die vaak door mensen werd, door de Joodse leiders, geestelijke leiders van die tijd, was die volgepakt met, ik geloof, 39 toegevoegde regels. Wat wel en niet mocht op de Sabbat. Om het te goede, maar ik hoorde dat ergens, 39 regels waren er toegevoegd. En zo wordt het ook in sommige kerkelijke kringen, ook de zondag eigenlijk ingekapseld in heel veel regels. Maar in Jesaja 58, daar zegt de Heere God, wanneer je je voeten rust gunt op Sabbat en geen handel drijft op mijn heilige dag. Wanneer je de Sabbat als een dag van vreugde ziet, de dag van de Heer als een heilige dag. Wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te gaan, geen handel te drijven of zaken te bespreken. Dan vind je vreugde in de Heer. Ik zal je laten rijden over de hoogten van de aarde en je laten genieten van het land. Dat ik je voorvader Jacob in bezit gegeven heb. De Heer heeft gesproken. Als ik die verse lees, dan, en ik het goed begrijp, dan is Gods doel met de Sabbat voor zijn volk, is dat ze de hoogste en de meest intense vreugde zouden kennen die er is. En dat is de vreugde in hemzelf, de vreugde in de Heere God zelf. En ik denk dat wat God vaak vindt, dat zijn christenen ook, die eigenlijk hun plezier, hun vreugde zoeken in allerlei kleine menselijke dingen. Ook die vaak geen relatie met de Heere God hebben. We zoeken altijd vreugde, hè, geluk en blijdschap. Dat wil ieder mens. En we zoeken het vaak in dingen, in kleine dingen die soms helemaal geen relatie met de Heere God hebben. De Sabbat was een cadeau, een gift van de Heere God aan de mens. Weet je, een reden waarom veel mensen het misschien ook als een last ervaren om een dag van rust te houden, te vieren, zou ik willen zeggen. Dat is misschien ook wel dat we al zoveel vrije tijd hebben. We hebben gewoon ook al zoveel vrije tijd. En we voelen de noodzaak, denk ik ook niet, van een sabbatsrust. Laat ik het zo eens noemen, een sabbatsrust. Weet je, als je 7 dagen per week hard moest werken, bijvoorbeeld in de zon. En je zou, zeg maar, afgepeigerd zijn aan het eind van de dag. Uitgeput, moe. En blij dat je in je bed kon. En 7 dagen lang per week moest je dat doen. En dan kwam, stel, dan zou de Heere God naar je toe komen, die zou zeggen van, maar dit is niet wat ik wil. Ik wil dat je tenminste één dag gewoon tot echte rust komt, verfrist wordt, vernieuwd wordt. En dat je gaat zien wie ik ben. Maar weet je, we hebben al zoveel vrije tijd. He? We zwemmen daarin. We hebben 6 weken vakantie, geloof ik, als je in dienst bent, ergens. En als je ongeveer dan vijf. Als je dat in Amerika vertelt of in Canada, hebben de mensen 2 weken vakantie. En een onafhankelijkheidsdag misschien erbij. Ik las gisteren in de krant dat in Korea gaan ze nu ook de 5-daagse werkweek invoeren. Hadden ze nog 5,5 dag of 6 dagen. Wordt nu ook 5 dagen. We hebben al zoveel vrije tijd. En we weten niet meer eigenlijk goed. We kennen dat principe niet van 1 dag in de week. Gewoon echt rust nemen. Weet je, of als we onze rust nemen, dan kiezen we het bijvoorbeeld met. Ja, ook op de zondag, denk ik, met misschien wereldse boeken. Laat ik het gewoon, ik probeer het contrast wat aan te geven. Ik zeg niet dat het lezen van een niet-christelijk boek niet zou kunnen. Maar waar we onze rust, onze diepste rust, eigenlijk in zoeken. In wereldse boeken, of tijdschrift, of recreatie, of hobby's, of sport, of spel. Weet je dan dat we onze rust zoeken of genieten van de Heere God, van een goed christelijk boek of of goede muziek, die ons ook een stukje aanbidding helpt te geven naar de Heere God. Of een goed christelijk tijdschrift, ik noem maar iets. Maar ik kan me voorstellen dat we zoeken, overwegen hoe we de zondag, ik maak die overstap even, tot een heilige dag maken, waarin we de echte vreugde proeven zonder dat het een saaie dag wordt. Weet je, ik wil met jullie even kijken naar wat de Heer Jezus zegt. We gaan naar het Nieuwe Testament. En weet je, het is echt, ik denk dat het heel goed is om daar gewoon samen eens over na te denken. Maar ook zelf over na te denken, over die Sabbat, daar iets over te lezen. Omdat als je de Bijbel leest, dan zie je dus dat het heel vaak gaat over die Sabbat. Heel vaak zijn er conflicten over. Confrontaties die de Heer Jezus heeft met de mensen van zijn tijd, met de geestelijke leiders van zijn tijd. Want ze hadden van die Sabbat die God gegeven had, hadden ze iets gemaakt wat een last voor de mensen was geworden. En Jezus die gaat die confrontatie over die Sabbat niet uit de weg. In Matteüs hoofdstuk 12. Daar wil ik een stukje van lezen. De eerste 12 versen met jullie. Eigenlijk wil ik vragen of iemand dat misschien even zou willen lezen. Kim, zou je dat willen lezen misschien even? Je mag het ook zo lezen of, ja.
In die tijd liep Jezus op Sabbat door de poortvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aarde te plukken en ervan te eten. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen hem, kijk, uw leerlingen doen iets dat op Sabbat niet mag. Hij antwoordde, heb u niet gelezen wat David deed toen hij en de metgezellen honger hadden? Hoe hij het huis van God binnenging en men met hem de koning had. Terwijl nog hij, nog zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters. En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters, die op de Sabbat in de tempeldienst doen, en zo de Sabbat ontwijken, onschuldig zijn? Ik zeg u, hier gaat het om meer dan de tempel. Als u begrepen had wat bedoeld wordt met barmhartigheid wil ik, geen offers, dan zou u geen onschuldig hebben veroordeeld. Want de mensenzoon is Heer en Meester.
Is het nog één stukje?
Nee. Hij trok weer verder en kwam in een synagoge. Daar stond iemand met een verschrompelde hand. En als ze Jezus wilden aanklagen, vroegen ze, is het toegestaan op Sabbat te genezen? Hij antwoordde, stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op Sabbat in een kuil. Wie van u zou het niet vastgrijpen en het hebben uithalen? En is een mens niet veel meer waard dan een schaap?
Ja, dankjewel. Weet je, dat is zo bijzonder eigenlijk als je dus ziet hoe de Heer Jezus daarmee omgaat. Als de Heer Jezus over de Sabbat spreekt, dan is dat voor hem niet een dag die hij achter zich heeft gelaten of die hij afwijst. Maar hij pakt eigenlijk die Sabbat op met wat de mensen ervan gemaakt hadden. En hij graaft die als het ware uit, zeg maar onder alles waaronder hij begraven was. En hij geeft hem dan terug aan de mensen, aan ons. Dat is wat hier eigenlijk gebeurt. Hij graaft die Sabbatdag weer uit en hij zegt van, kijk, dit is de Sabbat. En hij kon het doen, hij mocht het doen. Want hij is de Heer en hij is de meester van de Sabbat. En dan zegt de Heer Jezus, de Sabbat, dat was een dag om goed te doen. Het was een dag om barmhartigheid te tonen aan iemand anders. Niet beladen met de regels wat kan en wat mag en wat niet mag en wat niet kan. Het is een dag om goed te doen. Een dag om barmhartigheid te doen. De Heer Jezus is de Heer van de Sabbat. En het is dus ook een dag om je op Hem te richten. En een dag dat we ons op Jezus richten, ja, dat kan geen last zijn. Dat kan geen last voor ons zijn. Er zou eigenlijk zoveel meer van te zeggen zijn. Nog maar, ja, de tijd laat dat gewoon niet toe vanmorgen. Als we dan nog een stap verder gaan en dan zien eigenlijk wat er gebeurt eigenlijk met de Sabbat. Als we kijken naar de eerste gemeente, dan is het eigenlijk duidelijk dat die wekelijkse dag van rust en toewijding naar God, die werd niet verworpen, ook door de eerste christenen, maar die werd van zaterdag in zondag veranderd. Die dag ging van de zaterdag naar de zondag. Weet je, er zijn twee versen waar dat deze week, hadden we daar zo ook over met elkaar, toen we het zo hadden over die Sabbat, er zijn twee versen die dat eigenlijk laten zien. Ik wil jullie vanmorgen met jullie lezen. In Handelingen 20, daar staat: op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen die tot midden in de nacht duurde. Dat is het probleem dat sommige predikers hebben, die kunnen gewoon niet stoppen. En als je ze niet stopt, dan gaan ze door tot middernacht. Maar Paulus wilde zijn tijd optimaal gebruiken. Hij had veel te delen. Maar waar het om gaat in dit punt is, in dit vers, ze kwamen samen op de eerste dag van de week. Het was een bijeenkomst, lijkt het te zijn, voor viering van het avondmaal op de zondagavond, op de eerste dag van de week. En dan zie je eigenlijk dat hier een verandering heeft plaatsgevonden naar de zondag als de dag van de aanbidding. Het is nog een tweede vers dat ook in deze richting wijst. En dat is in 1 Korintiërs hoofdstuk 16. Waar Paulus probeert om de gemeenteleden in de gemeente Korinthe voor te bereiden voor een collecte die hij zal meenemen van de gemeenten voor de gelovigen in Jeruzalem. En dan schrijft hij aan die gemeente in Korinthe: wat de collecte voor de heiligen betreft, moet u de richtlijn volgen die ik aan de gemeenten in Galatië gegeven heb. Laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzij leggen. Dan hoeft er bij mijn komst geen geld meer te worden ingezameld. Het is prachtig. Het gaat niet in op waar het over gaat daar eigenlijk. Maar het principe wat hij zegt is, de gemeente kwam blijkbaar samen op de eerste dag van de week. En hij bereidt ze erop voor dat ze eigenlijk geld apart leggen om meegenomen te kunnen worden. Dus voor de collecte voor de gemeente, voor de christenen, de gelovigen in Jeruzalem. Dat zijn eigenlijk de twee enige expliciete verwijzingen die je in het Nieuwe Testament vindt. Die aangeven dat de christenen op de zondag, de eerste dag van de week, samenkwamen. En daarmee dus een aparte rustdag hielden. Maar de werkelijke reden waarom de kerk de eerste dag van de week aanhield als dag van rust en aanbidding, de werkelijke reden is dat de Heer van de Sabbat opstond uit de dood. Op de eerste dag van de week. Dat heeft zo alles eigenlijk veranderd. Weet je, het lijkt dat de Heer Jezus zelfs daar in de Sabbat, ik dacht erover na, dat hij op de Sabbat was hij in het graf. En dat hij de Sabbat als het ware ook respecteert. En dat hij dus opstaat. En dat is dan de eerste dag van de week na de Sabbat. Johannes hoofdstuk 20. Daar staat vroeg op de eerste dag van de week. Toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Weet je, dat is zo prachtig als je daarover nadenkt. Dat de schepping, de eerste schepping van hemel en aarde, die werd voltooid op de zevende dag van de week. En het werk van de nieuwe schepping in Jezus Christus. De Bijbel noemt het een nieuwe schepping, wat God doet in Jezus Christus. Die werd voltooid op de eerste dag van de week door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Is dat niet prachtig? De eerste schepping werd voltooid op de zevende dag. En de nieuwe schepping in Jezus Christus, die werd voltooid op de eerste dag van de week door de opstanding. En christenen hebben daarom de eerste dag van de week al heel vroeg als de gebruikelijke dag voor rust en aanbidding apart gezet. Ik wil afsluiten. Ik las van een man die een andere man uitdaagde. Er waren twee houthakkers. En de ene daagde de andere uit voor een wedstrijd houthakken. En die uitdager die werkte, ze zouden een dag samen gaan hakken en kijken wie het meeste had klaargekregen. En de man die de ander had uitgedacht, die werkte ontzettend hard. Hij hield tussendoor wel even een pauze voor een korte lunch. Maar die andere man die uitgedacht werd, die hield een hele ontspannen lunch, nam die tussendoor en nam daar de tijd voor. En ook in de loop van de dag, toen ze bezig waren, nam die een paar keer een pauze tussendoor en legde het werk eventjes neer. En aan het eind van de dag was de uitdager, die was verrast en eigenlijk ook geïrriteerd toen hij merkte dat de andere man aanzienlijk meer hout had gekapt dan hij zelf. Hij zei, ik snap het eigenlijk niet hoe dat nu kan. Want eigenlijk, heel vaak als ik naar je keek, dan zat je weer een pauze te houden. Hoe kan het nou dat je dat van mij gewonnen hebt? Dat je zoveel meer hout hebt gekapt dan ik. En zei de man die uitgedacht was, hij zegt, wat je niet gemerkt hebt, zegt, dat is steeds als ik een pauze hield, dan maakte ik mijn bijl weer opnieuw scherp. Toen ik zat te rusten, zat ik steeds mijn bijl ook weer scherp te maken. Weet je, in de evangelie zien we eigenlijk regelmatig dat de Heer Jezus rust nam. Dat hij zich terugtrok. Eigenlijk was hij bezig om steeds zijn bijl, mag ik het eens zo zeggen, weer scherp te maken. Ik denk dat als hij de berg inging en zich terugtrok, soms met zijn discipelen, soms alleen, dan en alleen te zijn met God de Vader, dan stelde hem dat, denk ik, beter in staat om te zien wat de wil van de Heere God was, wat de wil van de Vader was. En ik denk dat als we spreken over de Sabbat en over Sabbatsrust, dat die rust, als we daar iets van gaan begrijpen, dan scherpt ons dat. En vormt ons tot instrumenten of gereedschappen om door God gebruikt te worden voor zijn eer en voor zijn koninkrijk. Weet je, het is misschien wel wat concreet, het niet heel concreet, zou je denken wat ik zeg vanmorgen. Ik zou daar veel meer van willen zeggen. Misschien dat ik er nog wel een keer over spreek weer. Maar het is iets ook, denk ik, wat ieder persoonlijk invult. Het is ook iets van tussen mij en God. Wat ik met de rustdag doe die God ons gegeven heeft. Daar kunnen we niet allerlei regels voor geven. Maar de vraag is eigenlijk, die ik eigenlijk wil meegeven. Wat doe je? Welke plaats heeft die dag van rust in jouw leven, in uw leven? Het is zo, ik heb dat de vorige keer gezegd, dat de Sabbat Dus als een van de 10 geboden, het 4e gebod van de 10 geboden. Wat je ziet in het Nieuwe Testament is dat eigenlijk alle andere geboden van de 10 geboden worden herhaald in het Nieuwe Testament. Maar dit ene gebod van de Sabbat wordt niet herhaald in het Nieuwe Testament. Er wordt heel veel over gesproken, maar het gebod als zodanig wordt niet herhaald. Maar ik denk dat des te meer de principes die God eigenlijk in de Sabbat gelegd heeft, dat die ook voor ons nog net zo belangrijk zijn. En de vraag is, ja, wat doen we met de dag, met die eerste dag van de week? Weet je, ik denk dat het heel verleidelijk is om te zeggen van, weet je, we zijn de hele week druk met van alles en nog wat. En zondag, dat is de dag dat de klussen aan de bod komen die door de week niet aan bod gekomen zijn. En het is voor mezelf ook opnieuw een doordenken van, wat betekent deze dag eigenlijk voor mij, de eerste dag van de week, die zondag, die rustdag. Hoe breng ik die door? Hoe besteed ik die? Weet je, de meeste van ons zijn vanzelf al vrij en hoeven niet te werken. Sommigen van ons moeten wel werken. Daar hadden we deze week ook over op de zondag. Ja, dan werk je en dat is ook goed. Er is heel veel werk wat gewoon doorgaat, ook op de zondag. Maar de vraag eigenlijk is, wat doen we met het principe eigenlijk dat er één dag in de week is dat God zegt van, ik wil graag dat je gewoon rust neemt, dat je verfrist wordt, dat je eigenlijk op mij richt. Want ik heb een dag gegeven die ik gezegend heb, die ik geheiligd heb en die hij ons als een cadeau eigenlijk aanbiedt. Ik denk, weet je, ook hier in de, dus er zijn gebieden in ons land bijvoorbeeld waar de zondag een hele waar bijvoorbeeld zondag heel weinig gebeurt. Door de invloed van de kerken heeft zo'n zondag een heel ander karakter. Maar ik moet zeggen, in de omgeving hier, in al die jaren dat ik hier woon in Limburg, merk ik daar eigenlijk heel weinig van. Dus de zondag een dag die, ja, wat dat betreft weinig voor mij, zoals ik het zie, in onze omgevingen, weinig een heilig karakter draagt. Snap je wat ik bedoel? Hebben we soms nee moeten zeggen tegen sport voor onze kinderen, omdat het op zondagmorgen zich allemaal afspeelde. En er werd dus helemaal niet van uitgegaan dat je dus bijvoorbeeld op zondagmorgen wel eens naar een dienst, een samenkomst, een kerk zou kunnen gaan. Snap je? Dus we zitten, wat ik wil zeggen ook eigenlijk daarmee, is dat we heel gemakkelijk in een ritme worden meegezogen van, ja, de zondag, ja, dat is een dag eigenlijk als alle anderen, maar we hoeven niet te werken. Als je op school zit of als je studeert, weet je, misschien ben je de hele week bezig en ben je ook op de zondag bezig met je school en met je studie. Maar dan zou ik voor de jonge mensen dan willen zeggen, denk er eens over na. Of het niet veel kostbaarder is als je 6 dagen in de week met je school en je studie bezig bent. En ervoor zorgt dat je klaar bent als die zondag komt, zodat je kunt genieten van de rust, de ontspanning en je ook kunt richten op de Heere God. Ik wil afsluiten met 2 versen uit de Evangelie. In Marcus hoofdstuk 6. Daar staat: de apostelen kwamen weer terug bij de Heer Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. En in Matteüs hoofdstuk 11, dat is zo'n bijzondere tekst steeds weer, vind ik. En ik heb hem wel eens gebruikt, ook in gesprekken met mensen die Jezus Christus niet kennen, om mensen erop te wijzen dat het belangrijkste in het leven is dat we tot Jezus Christus komen, naar hem toe gaan. Maar hij zegt het ook tegen mij en tegen ons allemaal. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik wil zo even een moment stil zijn samen met jullie. Ik vraag om je ogen gewoon even gesloten te houden. Even stil te zijn en na te denken, met name ook over die laatste tekst die de Heer Jezus zo tot ons spreekt. En ik wil vragen of het muziekteam even naar voren komt. Die zullen een lied gaan zingen nog. Daar kunnen we naar luisteren.